We gaan met elkaar lezen uit een tweetal plaatsen uit de Bijbel. Eerst uit het boek Exodus, tweede hoofdstuk, vers 11 tot en met 25. En dan bladeren we daarna door naar Handelingen 7, vers 17 tot en met 29. Dus eerst Exodus 2, vanaf vers 11 tot en met 25. En daarna Handelingen 7. Maar hier is Exodus 2, waar de Heilige Geest deze woorden heeft laten opschrijven in die dagen, toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptisch man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen. En toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en hij verborg hem in het zand. En hij vertrok de volgende dag en zie, twee Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. Hij zei tegen de schuldige, waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals die Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd en hij zei, deze zaak is beslist bekend geworden. Toen uw farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao en hij vestigde zich in het land Midian en hij zat bij een put. De priester van Midian had 7 dochters. Zij kwamen om water te putten en vulden de drinkbakken om het kleinvee van hun vader te drinken te geven. Toen kwamen de herders en joegen hen weg, maar Mozes stond op, verloste hen en gaf hun kudde te drinken. Toen zij bij hun vader Reuel kwamen, zei hij, waarom zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen? En zij zeiden, een Egyptische man heeft ons gered uit de hand van de herders. Hij heeft ook overvloedig water voor ons geput en de kudde te drinken gegeven. En hij zei tegen zijn dochters, waar is hij? Waarom hebben jullie die man daar achter gelaten? Roep hem om de maaltijd te kunnen gebruiken. Mozes stemde erin toe bij de man te blijven wonen. En hij gaf zijn dochter Zippora aan Mozes. En zij baarde een zoon en hij noemde hem Gersom, want zo zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en hij ontfermde zich over hen. Dat was de eerste schriftlezing. De tweede kunnen we vinden in Handelingen der Apostelen, 7e hoofdstuk, vanaf vers 17 tot en met 29. Dan vallen we midden in de reden van Stefanus in. Handelingen 7 vanaf vers 17. Naarmate echter de tijd van de belofte die God aan Abraham gezworen had naderbij kwam, groeide het volk en nam in aantal toe in Egypte, totdat er een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Die ging listig met ons geslacht om en hij behandelde onze vaderen slecht door hen hun jonge kinderen te vondeling te laten leggen, opdat zij zich niet zouden voortplanten. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd 3 maanden opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en hij was machtig in woorden en in daden. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op om zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. Hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven, maar zij begrepen het niet. En de volgende dag zagen zij hem, terwijl zij aan het vechten waren, en hij spoorde hen aan tot vrede door te zeggen, mannen, u bent broeders, waarom doet u elkaar onrecht? Degene die zijn naaste onrecht deed, die stootte hem echter van zich af, en hij zeide, wie heeft u tot een leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij ook om het leven brengen, op de wijze waarop u gisteren die Egyptenaar om het leven gebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord, en hij werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen verwekte. Tot zover de lezingen uit Gods woord. En met de hulp van de Heere wil ik met u vanmorgen stilstaan bij de eerste verzen uit Exodus 2. En dan de verzen 11 tot en met 14. En bij deze woorden heb ik geschreven, de Heere zendt een verlosser naar zijn volk. De Heere, de verbondsvolk, zendt een verlosser naar zijn volk. En ik heb een 3-tal gedachten die ik vandaag met u en met jou wil delen. In de eerste plaats wil ik met u stilstaan bij een voorbedachte verlosser. Dus een voorbedachte verlosser. Dat wordt namelijk verklaard in Handelingen 7. En daarvan staat dat Mozes dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven. Maar zij begrepen het niet. Een voorbedachte verlosser. De tweede gedachte is een verworpen verlosser. Een verworpen verlosser, want hè, die mannen die zegt tegen Mozes, wie heeft u tot een leider en een rechter over ons aangesteld? Zegt u dat om mij te doden zoals de Egyptenaar gedood hebt? En dan lezen we opnieuw in Handelingen 7. Degene die zijn naaste onrecht deed, die stootte hem echter van zich af. En daar staat ook het woord in het Grieks, wat je kan vertalen met verwerpen. Een verworpen verlosser. Maar in de derde plaats staan we stil bij de gekomen verlosser. Daar hebben we er maar 1 van, de gekomen verlosser. Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Dus we hebben 3 gedachten. Een voorbedachte verlosser. We hebben een verworpen verlosser. En we staan stil bij de gekomen verlosser. In aansluiting op de preek zingen Psalm 95, vers 4, waar we zingen, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Dat betekent wees gehoorzaam aan het woord van de Heere. Psalm 95, vers 4. Na het aanmaken van de preek en het zonder verdere aankondiging. We staan dus vanmorgen stil met de hulp van de Heere en met de onmisbare bediening van de Heilige Geest bij Exodus 2, vers 11 tot en met 14. Maar we moeten ook gebruik maken van schrift met schrift, Handelingen 7. En onder deze woorden heb ik geschreven, de Heere zendt een verlosser naar zijn volk. 3 gedachten, een voorbedachte verlosser. 2e gedachte, een verworpen verlosser. En de 3e gedachte, de gekomen verlosser. Dus eerst een voorbedachte verlosser. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jong en oud. In die dagen toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptisch man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Al zouden we zonder enige voorkennis deze geschiedenis hebben gelezen vanaf Exodus 1, die geschiedenis, dan zou je zeggen, dat is een heel mooi en spannend verhaal. In Exodus 1 hebben we gelezen van de aankomst van het gezin van Jacob. We hebben gelezen hoe dat gezin van Jacob groeit en groter wordt tot een groot volk. En als het ware gaat het verhaal vanzelf verder dat, ja, dat het volk wordt onderdrukt. En dat het slaven moeten worden in de dienst van de Egyptenaren. We lezen van de nieuwe koning die alsmaar verder met het volk van Israël gaat vanwege zijn angst als Israël, als bedreiging. En tussen de regels door lees je in die geschiedenis, hey, er gebeurt wel wat op de achtergrond. Wij weten dat is de Heere. De Heere, de verbondsvolk, die werkt en die dat volk van Jacob, dat volk van Israël beschermt. Want hoe meer dat die Hebreeën daar verdrukt worden, hoe meer moeite, hoe meer zorgen, hoe groter het volk wordt. De Heere, hij zorgt ervoor dat het volk gewoon doorgroeit. Er worden veel kinderen geboren. En als dan de farao besluit om dan maar de jongetjes in de Nijl te gooien, dan lezen we, oh nee, ik zeg het verkeerd. Als dan de farao besluit om de jongetjes te doden, dan lezen we in één keer van twee vroedvrouwen, Sifra en Pua. Ze vreesden God en ja, ze hadden God hoger staan dan de koning van Egypte en ze lieten die jongetjes in het leven. En dan komt er dat volgende besluit om die jongens er maar te doden, in een Nijl te gooien. En dan komt nota bene zijn eigen dochter, die een van die Hebreeuwse jongetjes adopteert. Allemaal wonderlijke gebeurtenissen die we alleen maar kunnen verklaren. Hey, de Heere werkt achter de schermen en hij beschermt de kinderen van Jacob. Nou, als we het nou aan elkaar zouden vragen vandaag, waarom zou nou de Heere dat volk van Israël, dat volk van Jacob beschermen? Wat zou je dan zeggen? Wat zou je dan antwoorden? Dan zou je hopelijk wel zeggen, zeg je nou, dat is nou het volk van de Heere. De Heere heeft aan dat volk van Abraham, Isaac en Jacob, heeft hij belofte gegeven. En heel kort samengevat, de Heere heeft beloofd dat uit dat volk de zaligmaker geboren zou worden. Maar weet u, overal waar de Heere werkt, daar komt de duivel ook kijken. Zoals Martin Luther een keer zei, waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel naast. De duivel doet er namelijk alles aan, jongens, om het werk van de Heere te stoppen. Heel persoonlijk, hij probeert mensen naar de zonde te verleiden. Hij probeert het lekker te maken, al gaan we lekker zondig hoor, dat mag best. En dan kom je erachter dat je de Heere verdriet gedaan hebt. En dan komt hij met zo'n stemmetje, nou voor jou is er geen vergeving, zo'n grote zondaar, je hebt het geweten. Fluistering van de duivel. Want de Heere zegt juist, kom maar tot mij. En wat wil die duivel, die wil voorkomen dat je juist naar de Heere gaat. De duivel, hij werkt ook in kerkelijke gemeenten. In de ene gemeente, er komt een grote verdeeldheid, oneenigheid over de leer. En ergens anders is er ruzie. Het zijn allemaal pogingen van de duivel, van de Satan, om de kerk, om de gemeente, het werk van de Heer Jezus af te breken. Zo ook daar in Egypte. Als we lezen over die verdrukking van het Israëlitische volk, van die Hebreeuwse jongens die dood. Een poging van God, om de belofte van God tegen te gaan. En die periode kan best wel eens heel lang duren. Want tussen vers 10 en vers 11 ligt een periode van 40 jaar. Dus als er dan staat, ik citeer even de citatenvertaling, en het geschied in die dagen toen Mozes groot geworden was, dan is dat 40 jaar voorbij met vers 10. En dat weten we vanuit Handelingen 7. 40 jaar. Dat is een lange tijd. We zijn vanaf 13, 14 maart met corona bezig. En alles zucht. De verzorgingshuizen, de ouderen. Hoe gaan we met elkaar om? En hier een periode van 40 jaar. Een periode van 40 jaar met moeite, met zorg, met verdriet. Al 40 jaar ze worden misbruikt als slaven. Al meer dan 40 jaar worden de jongetjes in de Nijl gegooid. Hebreeuwse jongetjes. Al 40 jaar probeert die duivel via de farao de Heere tegen te werken. En het lijkt hem nog te lukken ook. Want als je bedenkt, hè, dat al 40 jaar nauwelijks meer Hebreeuwse jongetjes opgroeien. Dat al die 40 jaar die kinderen zijn in de Nijl zijn verdronken. Tenzij dat ze zich verstopten. dan zouden kunnen narekenen, dan zou het volk van Israël bijna ophouden te bestaan. Want zonder Hebreeuwse jongetjes zou het geslacht van Israël, dat zou zich vermengen met het Egyptische geslacht. Dan had je het volk van Israël, zouden geen echte Hebreeën meer zijn. 40 jaar. 40 jaar verdrukking. 40 jaar zorg. Zou je dan niet gebukt gaan? Zou je dan niet gebukt gaan vanwege de zware lasten? En zou je dan ook niet de hoop maar opgeven, het wordt nooit meer anders? En toch, in die 40 jaar is de Heere doorgegaan met zijn verlossingswerk. Totaal onzichtbaar voor het volk van Israël, want dan had je moeten kijken in het paleis van Farao. Daar in het hol van de leeuw, daar groeit iemand op die de Heer heeft aangesteld als verlosser van zijn volk. En we weten wie het is toch? Dat is Mozes. Mozes heeft zijn naam te denken aan de redding. De dochter van Farao, die zag Mozes in het biezen mandje liggen en zeggen, ik noem hem Mozes, want ik heb hem uit het water getogen. Ze heeft hem opgevoed toen hij ongeveer met zijn derde jaar in het paleis is gekomen. Dat lijkt me trouwens best wel mooi, niet? Opvoeden, opgroeien in een paleis. Dat lijkt als kind en lijkt alles voor handen te zijn. Een luxe leventje. Een leven zonder grenzen. Alles lijkt mogelijk, ook met Mozes. Mozes, hij groeit daarop in het Egyptische paleis. En hij groeit op in een leven van luxe en wilde. En er staat een mooie toekomst voor hem klaar. We hebben gelezen in Handelingen 7 dat hij onderwezen werd in al de wijsheid van de Egyptenaren. En Egypte was in die tijd het land van de bloeiende wetenschap. De natuurkunde, de wiskunde, de biologie, de krijgskunde, de oorlogskunde, architectuur, maatschappelijk beleid. Egypte was een uitnemend land dat blonk uit in de wetenschap. En Mozes, hij heeft al dat onderwijs gekregen. En de Heilige Geest heeft laten opschrijven dat Mozes machtig was in woorden en werken en daden. Dat wil zeggen, jonge vrienden, Mozes, dat was niet alleen die lekker kon praten, nee. Met woord en met daad kon je zien, Mozes heeft verstand van zaken. Hij sprak geen kletspraat, nee. Het was hoorbaar en zichtbaar. Mozes heeft verstand van zaken. En in die 40 jaar is er van dat slavenkind is er veel veranderd. En bovenal de Heer heeft veel bij hem veranderd. Want op een zekere dag hebben we gelezen, gaat Mozes naar het volk van Israël, de Hebreeërs nog genoemd. En als je het opnieuw zo leest, dan lijkt het alsof Mozes op een willekeurige dag gewoon eens een wandelingetje gaat maken. Maar opnieuw vanuit Handelingen 7 krijgen we verdieping. Het is jammer, want ik kwam net achter dat de herziende Statenvertaling iets minder goed dat doet. Want in het Griek staat er, als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was. En toen kwam dat moment in zijn hart om zijn broeders, de kinderen van Israël, te bezoeken. Even die nadruk op die vervulling, op dat volmaken. Dat is zo'n woord dat je kom je zo vaak tegen in Handelingen. De tijd moet volgemaakt worden. Het huis moet volgemaakt worden. In Handelingen 2. Blijkbaar moesten de 40 jaren volgemaakt worden. 40 jaar voordat er een volgende periode kon beginnen. Wow. Maar dat is aangrijpend. Blijkbaar moesten de eerste 40 jaren verstrijken. 40 jaren waren nodig dat het volk moest leiden. Blijkbaar was het nodig dat Mozes eerst Egyptische opvoeding en scholing kreeg. Maar waarom dan? Kon de Heer dat niet anders doen? Waarom 40 jaar lang? Ik weet het niet. En weet je, ik ben heel eerlijk, ik wil het graag heel vaak wel weten. wel weten waarom zoiets lang moet duren? Heb je nooit eens die vraag? Waarom nou al die grote kruisen en dragen? En waarom al die soms die tegenslagen in je leven? Heren, waarom en hoe lang nog? Heren, waarom gaat mijn leven zus? En waarom gaat dat leven weer totaal anders? Waarom, heren? En weet je weet het niet. En soms zou je het wel willen weten. Maar wat ben ik blij met de hemelvaart. Want met de hemelvaartsdag is de Heer Jezus opgevaren ten hemel. En dan zit hij aan de rechterhand van zijn Vader. En wat mogen we belijden? Hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader. En dan zitten ons daar ten goede. De Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. En wat ook in mijn en uw en jouw leven gebeurt, hij zit ons daar ten goede. En dat wordt ook heel duidelijk in het vervolg. Want dan lezen we, het kwam in Mozes hart op om zijn broeders, de kinderen van Israël, te bezoeken. Het kwam uit zijn hart, vanuit zijn binnenste, met zijn verlangen om zijn broeders te bezoeken. En het woord bezoeken, dat is niet zomaar een vluchtig bezoek van, hey, hoe is het met je? Nee, dat woord geeft aan in het Grieks, het was een omzien naar. Mozes, hij kreeg het verlangen om dat volk, zijn broederen, de kinderen van Israël, om die te helpen. Wat is dat mooi, als het ook voor u en voor jou geldt. Als gemeente geldt. Omzien naar elkaar. En hulp bieden waar nodig is. Paulus, hij schrijft aan een van de gemeenten in Galatië, die brieven. In de brief van Galaten. Dan geeft hij zelfs het bevel om elkaars lasten te dragen. En ook goed te doen aan allen. Het meest aan de huisgenoten van het geloof. Omzien naar elkaar. Je leest het bij de eerste christen in de Handelingen 2. Ze verkochten hun goederen en hun haven en verdeelden dezelfde aan allen, nadat iedereen van nodig had. Dat wil trouwens vanmorgen niet zeggen dat je maar alles moet verkopen en alles moet gaan delen. Echt niet, dat betekent niet. Maar het geeft vandaag wel aan hoe een christen oog heeft voor de nood van anderen en hoe een christen ook hulp wil geven en hulp wil bieden. Net zoals Mozes hier bij zijn broeders. Dat verklaart ook hier het geheim van zijn hulpvaardigheid. Zijn broeders. Mozes, hij had een topfunctie in het paleis. Hij was de prins. En zeggen sommigen zelfs dat hij kroonprins was. Dat hij de farao zou kunnen opvolgen. Het is niet zeker, maar dat wordt gesuggereerd. Hij had een hoge opleiding. Het was een wetenschapper. En toch, er was geen afstand tussen hem en die slaven. Nee, het waren zijn broeders, gelijken. Ze horen bij elkaar. En als Mozes daar op een dag dan rondloopt om zijn hulp te bieden, is het al snel raak. Mozes, hij wordt ooggetuige van een vechtpartij. Tenminste. Een Egyptische man die slaat een Hebreeuwse man. En Mozes, hij kijkt om zich heen of iemand het ziet. En hij slaat in één keer die Egyptenaar dood. En die Egyptenaar begraaft hij in het zand. Ook weer iets, hè? Als je dat zo leest, hè, dan lijkt het een opwelling. Gewoon iets wat in één keer omhoog komt. Een emotie en een baf, zo doen we dat. Maar opnieuw Handelingen 7. Krijgen we opnieuw een verdieping. Handelingen 7 maakt duidelijk, er was hier sprake van onrecht. Soms als ons twee mensen met elkaar vechten, dan zeggen ja, twee kijven, twee schuld. Maar hier, bij Mozes, daar was echt sprake van onrecht, machtsmisbruik. En Mozes schiet hierin te hulp en neemt het op voor zijn broeder. Maar de Heilige Geest laat door de mond van Stefanus nog meer verdieping horen. We hebben gelezen dat Mozes meende dat zijn broeders zouden verstaan, zouden begrijpen dat God door zijn hand hun zou verlossen. Dus Mozes, hij zag zijn kans schoon om te laten zien wat hij van plan was. Want in het overmeesteren van die Egyptenaar wilde Mozes de overwinning op Egypte aantonen. De verlossing uit die sterke klauwen van die duivelse farao. En dat is niet alleen zijn persoonlijke overtuiging, zijn persoonlijke drijf van dat ga ik eens doen. Nee, Mozes, hij was ervan overtuigd, hiertoe ben ik geroepen. Hij gevoelde in zijn hart en hij meende dat God zou laten zien dat God hem hiervoor geroepen had aan zijn broeders. Mozes, hij dacht. Mozes, hij was voorbedacht. Als ik nou dit doe, dan zullen mijn broeders begrijpen dat. Herken je het? Herken je het? Dan ben je een bepaalde veronderstelling. Als ik nou dit doe, een goede daad, dan zal die ander dat zelfs wel zo waarderen en zal het zo overkomen. Dan zal ik dat resultaat krijgen. En het gaat zo anders. Kan ik op godsdienstig gebied? Veel mensen die kunnen denken, als ik nou de Heere dien, als ik nou mijn heel mijn leven in dienst van de Heere stel, dan, en dan denkt de een aan een voortvarend leventje, een ander denkt aan een zonderloos leven. Een ander denkt weer, dan ben ik altijd godsdienstig. Doe ik nooit meer zonde, ben ik altijd in de Lord, in de Heer. Je denkt, je bedenkt. Maar hoe vaak blijf je in ons leven dat de werkelijkheid zo anders gaat? Net zoals bij Mozes. En zij begrepen, zij verstonden het niet. Een voorbedachte verlosser. We gaan naar de tweede gedachte. Een verworpen verlosser. Want de volgende dag gaat Mozes opnieuw naar zijn broeders toe. Naar die Hebreërs. En opnieuw is het raak. Twee mannen met elkaar aan het vechten. Dit keer geen Egyptische man. Nee, twee Hebreërs. En Mozes stapte direct op af. Dit keer niet met geweld, maar met woorden, met aanspraak. En Mozes zei tegen de schuldigen, tegen de ongerechten: waarom slaat u uw naaste? Dat is eigenlijk een hele normale vraag, toch? Waarom doe je dat nou? Waarom slaan jullie elkaar? Waarom hebben jullie ruzie? Vertel nu eens. En die man die schuldig handelt, die verkeerd handelt, die geeft helemaal geen fatsoenlijk antwoord. Nee, die stelt direct een tegenvraag. Wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals u de Egyptenaar gedood heeft? We hebben het gelezen in Handelingen 7. En die, goed even kijken met de HSV-vertaling. Dan zegt die man, degene die zijn naaste onrecht deed, vers 27, die stoten hem echter van zich af. In de Statenvertaling staat stieten, stoten, afstoten. Dat betekent het verven hetzelfde. Zij verwierpen hem. Hij wilde niets met Mozes van doen hebben. Zullen we daar eens over nadenken? Heel kort eventjes. Dan is daar Mozes op pad gegaan. Met de beste bedoeling in zijn hart om de Hebreërs, om ze te verlossen. En die Hebreërs, die Israëlieten, ze verstoten hem. Ze werpen hem. Toch droevig. Toch droevig. Zo oprecht. En dan die tegenvraag. Wie heeft u als leider, als een rechter over ons aangesteld? Calvijn, u kent vast wel de naam en ook vast wel zijn werken, die merkt bij deze vraag op dat deze afwijzing eigenlijk heel logisch is. Want zo schrijft Calvijn, mensen die van plan zijn om recht en fatsoen te schenden, beginnen gelijk herrie te schoppen en met scheldwoorden te beledigen. Nog een keer. Calvijn schrijft, mensen die van plan zijn om recht en fatsoen te schenden, beginnen gelijk herrie te schoppen en met scheldwoorden te beledigen. En wat dat betreft is 2020 nog precies hetzelfde. Vraag maar een hondenbezitter om even de drol op te ruimen die zijn hond heeft neergelegd. De Rotterdammers zullen er niet om liegen waarschijnlijk wat ze ervan vinden. Kijk maar op de vele YouTube-filmpjes van wegmisbruikers, wat voor monden worden gegeven. De boos op straat. Mensen die van plan zijn om recht en fatsoen te schenden, beginnen gelijk herrie te schoppen en met scheldwoorden te beledigen. En dat gebeurt ook in de kerk hoor. Als je een keer wat mis zegt, dan ben je gelijk een remonstrant of Arminiaan. Je krijgt van alles naar je hoofd. En dan schrijft Calvijn verder. Het is namelijk voor ons mensen veel moeilijker om een schuld te bekennen dan een terechtwijzing te accepteren. Het is namelijk voor ons mensen veel moeilijker om een schuld te bekennen dan een terechtwijzing te accepteren. En kijk maar naar jezelf. Hoe vaak gebruiken wij niet die twee woorden? Ja, maar. Wie heeft u als leider en overste over ons gesteld? En tegelijkertijd is ook weer een hele terechte vraag die man stelt aan Mozes. Joh, Mozes, vertel nu eens, wat beweegt jou nou om dat te doen? Vooral ook in context van die gebeurtenis, van die dag ervoor. Mozes, waar haal jij je bevoegdheid, je volmacht vandaan om een Egyptenaar te doden? Het mag er wel een Egyptenaar zijn, een vijand zijn, maar om er zomaar te doden? Serieuze vraag, toch? Ook voor onszelf. Wat zijn nu onze eigen drijfveren, onze eigen wat is onze eigen motivatie bij de dingen die we doen? Wat beweegt ons nu? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En voor Mozes is het heel, heel duidelijk. Want als Mozes ergens een hekel aan heeft, dan is het aan onrecht. In beide gevallen is er sprake van onrecht. En als hij bij die waterput in Midian zit, dan opnieuw is er sprake van onrecht. Door die herders tegenover die herderinnen. Dus Mozes, hij treedt dus op voor het onrecht dat gedaan wordt. Ook maar zoiets, een hele goede eigenschap waar iedere christen naar streeft als het goed is. Niet alleen omdat onrecht oneerlijk is, omdat het slachtoffers veroorzaakt, nee. Maar omdat onrecht ook niet bij God past. In Deuteronomium 32 vers 4, daar staat, God is waarheid en hij is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is hij. De Heer is rechtvaardig en hij heeft gerechtigheden lief. Dat hebben we gezongen in Psalm 11 vers 7. Recht en onrecht, het zijn elkaars tegenpolen en het past gewoon niet bij elkaar. En Mozes, hij komt dus op voor het onrecht. Een goede eigenschap, jazeker. Maar de wijze, de manier hoe die eigenschap tot uiting komt, is verkeerd. En dat krijgt hij nu voor zijn broeders voor de voeten geworpen. Wil je mij ook doden, net zoals bij de Egyptenaar gisteren? En die opmerking maakt Mozes bang. Hij dacht dat niemand gezien heeft dat hij die Egyptenaar gedood had. En toch is het doorverteld als een lopend vuurtje door het volk van Israël en ook bij het paleis van de koning. En Farao wil Mozes doden. Mozes zo bang, hij vlucht naar Midian. En het zal ongeveer nog zo'n 40 jaar gaan duren. Voordat Mozes opnieuw zijn volk zal gaan verlossen. Als je dat dan bedenkt, nog 40 jaar moest het volk gaan lijden vanwege deze verwerping. Nog 40 jaar langer leven in zorgen, in moeite, in verdriet. Alleen al door die verwerping van deze verlosser. We gaan onze derde gedachte, de gekomen verlosser. Want ik weet niet hoe het u vergaat, maar als het gaat om die Bijbelse geschiedenissen, dan zijn ze zo vaak zo voorspellend, hè? We kennen de geschiedenis, we zijn ermee opgevoed, we lezen er regelmatig uit. En we weten het resultaat al. En dat geldt ook voor deze geschiedenis en de toepassing ervan. Veel mensen die verklaren dit zo en die leggen dan de vinger bij de innerlijke roeping van iemand tot het ambt. Van predikant of van ouderling, diaken. En de uitwendige roeping. Innerlijk, hè, wordt iemand in zijn hart geroepen om voor de dienst van de Heere. Nou, dat kan je bij Mozes ook zeggen. Innerlijk wist hij zich door God geroepen om het volk te verlossen. Maar die uitwendige roeping, ja, die lezen pas in Exodus 3, bij dat brandende braambos. En dan wordt er heel vaak gezegd, Mozes heeft op de zaken vooruitgelopen. En hij moest eerst nog verdiepend onderwijs ontvangen. Eerst nog eventjes leven als een herder om te leren en af te leren. Een prachtige uitleg, toch? Best nog bevindelijk ook. En toch steekt er wat bij mij, misschien bij u ook wel. Want waarom zou nou iemand zijn eigen tekorten opschrijven? Want dat is hier van toepassing. Want Exodus heeft Mozes zelf door de leiding van de Geest geschreven. En blijkbaar vond Mozes het heel nodig door de leiding van de Geest ook dit op te schrijven. Dus blijkbaar is het belangrijk voor ons, ook in 2020, belangrijk om te weten waarom dit gebeurd is. Maar waarom dan? Ik kan me één ding bedenken. Mozes wil voorkomen dat wij hem, maar ook onszelf, op een voetstuk zouden gaan zetten. In Hebreeën 11, vers 24, daar gaat over de geloofshelden. Daar staat een stukje over Mozes geschreven. Ik ga het voorlezen. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van het farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Want had het loon voor ogen. Een prachtige tekst. Waarin we de mens Mozes op een voetstuk zouden kunnen gaan zetten. Moet je eens kijken wat Mozes er voor over had om zijn volk te redden. Wat Mozes er voor over had om in de dienst van God te staan. Zijn glansrijke carrière, al zijn kansen. Hij heeft ze achtergelaten om met het volk van God slecht behandeld te worden. En als je dat dan zo leest en als je het dan ziet, is Mozes vandaag heel eerlijk, zo best ben ik niet. Zo best ben ik niet. Want ik meende dat ik het toen op die manier moest aanpakken, maar het liep zo anders. Herkenbaar, hè? Dan gaat het ambt in, gaat huwelijk in, gaat leven door met bepaalde dingen. In Gods overwinning trekken wij ten strijd en het gaat zo anders. En hier zou Mozes vandaag tegen ons kunnen zeggen, zijn wegen zijn hoger dan mijn wegen. En zijn gedachten zijn zoveel hoger, zoveel anders dan mijn gedachten. Mozes kunnen zeggen, ja, ik dacht dat het een geloof dat was. Ik dacht dat het volledig in de dienst van de Heere was, maar achteraf gezien was het toch een beetje mijn karaktereigenschap die in de weg stond. In mijn boosheid sloeg ik die Egyptenaar dood. Een doodslag, een handeling die niet past in het leven met de Heere, die later tegen ons allemaal zegt, gij zult niet doodslaan. En Mozes blijkt meer van die karaktertrekjes te hebben. Denkt u maar bij het water van Meriba. He, daar krijgt Mozes de opdracht om tegen de rotssteen te spreken. En wat deed hij? Hij sloeg in zijn ongeloof tegen de rots. En zo zijn er nog meer voorbeelden uit de Bijbel te halen waarin Mozes zijn onvolmaaktheid vertelt. Ja, waarom? Omdat Mozes moest leren dat hij niet de verlosser is, maar dat hij maar slechts een verlosser was. Mozes heeft het volk mogen verlossen uit de hand van Egypte, maar Kanaan heeft het volk niet gebracht. Mozes blijkt aan alle kanten dat hij het volk niet kan verlossen uit de hand van de duivel. En daarom wijst Mozes in zijn afscheidsrede, Deuteronomium, hoofdstuk 18, vers 15, daar wijst hij op een andere verlosser. Daar zegt hij, een profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, zoals mij. Die zal u de Heere uw God verwekken en naar hem zult gij horen. En kinderen, als we dan aan elkaar zouden vragen, wie zou Mozes dan bedoelen met die andere profeet? Het staat in de Bijbel met een hoofdletter, dus je weet gelijk, ja, daar bedoelen ze de Heer Jezus mee. Het is zo. Mozes, hij wijst vooruit naar de komst van de Heer Jezus Christus. En weet je wat er dan zoveel, wat dan opvalt? Dat er zoveel vergelijkingen zijn te maken tussen Exodus 2 en de Heer Jezus Christus. Want hoe begon ook weer die geschiedenis? In die dagen. Hoe begint ook weer de geschiedenis in Lucas 2? In die dagen. Kinderen, weet je nog, begin van Exodus 2, hoe moeilijk de tijd was? Onder de hand van Egypte? Weet je nog, de tijd van de geboorte van de Heer Jezus, dat het volk moest lijden onder die zware hand van Romeinen? En het geschiedde in die dagen. Zou dat een toevallige vergelijking zijn? Toeval? Nog een vergelijking. Wat was Mozes ook alweer van plan om te gaan doen? Ja, hij wilde zijn volk gaan helpen. Ja, en wat was dan het plan van de Heer Jezus Christus? In relatie met de Vader, ook met de Geest natuurlijk. Maar wat was zijn plan? Mensen helpen. Jezus is gekomen naar de aarde. Om zondaren te redden uit de klauwen van de duivel van de zonde. De Heer Jezus, hij is gekomen ons te verlossen van onze eeuwige ondergang. Nog een vergelijking. Wat moest Mozes doen om bij het volk te kunnen komen? Ja, hij moest het paleis verlaten. Want heeft hij Jezus gedaan om ons te kunnen redden? Hij heeft de hemel verlaten. En is naar de aarde gekomen. Paulus, hij schrijft het zo op in 2 Korinthe 8 vers 9. Want u weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil. Dat hij voor u en voor jou arm is geworden. Daar hij rijk was. Opdat u en opdat jij door zijn armoede rijk zoudt worden. Nog een vergelijking. Mozes schrijft vele jaren later dat hij naar zijn broeders ging. Zijn broeders die hem verstoten hebben, die hem verworpen hebben. En dat gebeurde vaker hoor in de geschiedenis. We hebben het ook gezongen later in de geschiedenis in de woestijn. Dat het volk Mozes heeft verworpen, zij dorsten Mozes het hoog bewind. Dat wil eigenlijk zeggen, ze wilden niet accepteren dat Mozes aan het roer stond, dat hij de leider was in Gods naam. En wat doet Mozes? Als hij vele jaren later dit opschrijft, dan zegt hij, ik ging naar mijn broeders. Ondanks de verwerping, naar mijn broeders. Nu de Heer Jezus Christus, Hebreeën 2, vers 10 en 11, want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman van hun zaligheid zou door lijden zou heiligen. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Om welke reden? Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Bijzonder toch, of niet? Die paar versen uit Exodus 2 En zo we vergelijken met de Heer Jezus Christus. Mozes die mag iets laten zien. Wat Jezus Christus in volmaaktheid heeft gedaan. Maar dan is het natuurlijk wel voor u en voor jou, voor ons allemaal de vraag. Hè, wat doen we ermee? Wat hebben we met Jezus gedaan en wat doen we er vandaag mee? Want als de Heer Jezus ons vanuit zijn woord onderwijs geeft, wat doen wij ermee? Nou, soms dan geeft de Heer Jezus bemoedigend onderwijs. Hè? Dan krijgen we kracht, troost, bemoediging om door te gaan. Maar soms dan geeft de Heer Jezus ook wel eens vermanend onderwijs. U weet wel, die krachtige oproep om te bekeren, om te breken, om te kappen met je zonde. Wat doe je met dat onderwijs? Weet je, als je die vermaningen langs je heen laat gaan, hè? Als je weet, ik doe zonde en ik moet ermee breken en je doet het niet. Dan ben je eigenlijk net eender als die Hebreeuwse man. Heer Jezus, wie heeft u tot een overste, tot een leider en rechter over mij gesteld? Met andere woorden, als je niet breekt met de zonde en als je willens en wetens doorgaat, dan zeg je als het ware, Heer Jezus, ik wil helemaal niets met u van doen hebben. Laat me met rust. En weet je, dat kan zelfs dan een ingeving zijn van de duivel. Want als Heer Jezus dan komt in de synagoge van Capernaum, dan is er iemand met een onreine geest. En die roept heel hard daar in die zaal. Laat af. Wat hebben wij met u te doen? Gij Jezus Nazarener. Bent u gekomen om ons te verderven? Ik ken u. Ik weet wie u bent. Namelijk de Heilige Gods. Bent u gekomen, Heer Jezus, om mij te verderven? Weet je, als we naar Mozes zouden kijken, dan zou het terecht een vraag kunnen zijn. Maar als ik vandaag met u en met jou naar de Jezus kijk, gemeente, dan is het geen terechte vraag. Want de Heer Jezus is niet gekomen naar de aarde om te verderven. Maar hij is gekomen naar de aarde om te behouden. Hij is gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Wees nu eens eerlijk. Wat doe je nou met die boodschap? Wat doen iedere keer met die stem van de Heere? Kijk, die Hebreeuwse man, hij weigerde Mozes te erkennen. En wat was het resultaat? Het resultaat was dat er nog eens 40 jaar een leven in slavernij. Nog eens 40 jaar. Je zou het misschien wel kunnen vergelijken met het geloof in de Heer Jezus Christus. Als je blijft weigeren. Als je niet wil bukken en vallen, iedere dag weer opnieuw, Heer Jezus, ik heb het verzondigd, maar genees mij, red mijn leven. Wilt u me zalig maken, vergeef mijn zonde. Als je het niet doet, als je weigert, als je blijft staan. Als het ware blijf je in de slavernij van de zonde. Als je niet valt voor hem. Voor je val je dan wel. Maar zeg je, Mozes komt er alsnog terug. En 40 jaar later kwam Mozes alsnog terug en toen verlost hij het volk toch wel, jazeker. Jazeker, Mozes kwam terug. Maar hoeveel mensen zullen er in die tijd gestorven zijn? Hoeveel mensen zullen nooit de verlossing uit die slavernij hebben meegemaakt? En daarom geldt voor ons allemaal. Zo gij zijn stem, zijn liefdevolle stem, zijn opzoekende zondagsliefdestem, dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard je nou niet, maar laat je leiden. Amen.